In Lucas 12 waren wij bij enige algemene aanwijzingen, waarschuwingen, of hoe dat maar heten mag. Eigenlijk zoals we die hoofdzakelijk en in de eerste plaats wellicht kennen uit de zogeheten bergreden. Want heel wat we hier lezen vinden we ook letterlijk inderdaad terug in bijvoorbeeld Matthäus 6. Maar het zijn algemene uitspraken waar we vorige keer terecht waren gekomen bij vers 10. Ik meen dat we daar zo ongeveer gebleven waren bij de uitspraak over een ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen. Het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden. Dat is de beroemde, om niet te zeggen beruchte uitspraak over wat populair heet de zonde tegen de Heilige Geest. En u weet hoe dat dan gaat. Er zijn tot vandaag mensen die denken dat ze gezondigd hebben tegen de Heilige Geest. Want ja, als je niet weet wat het is, dan kon je er best die schuldig aan gemaakt hebben. En dat is dus bedreigend. Toch? Dat merkt het fatalisme in de hand, zoals we dat kennen in allerlei religies en in het bijzonder ook in het Calvinisme, om maar meteen met de deur in huis te vallen, want dat is gewoon fatalisme. Het kan toch zo het komen moet, en in welke theorie dat dan verpakt wordt, in welke context, ja, dat maakt dan weinig uit. Betekent in de praktijk dat de mensen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en zaligheid van zich afschuiven en zeggen dat het komt toch zoals het komt, of God doet toch wat hij wil. Daar hebben ze bijbelteksten genoeg voor. Maar voor vriendelijk dank, want dan hebben wij ze ook. De teksten namelijk waar staat dat God doet wat hij wil en dat de mens er niks aan kan toedoen of afdoen. Maar wat God doet is inderdaad zaligheid bereiden, dat heeft hij gedaan. En die beschikbaar stellen voor een ieder die gelooft. En dat is wat het is. Ik kom nou van de andere kant binnen en we hebben er 14 dagen geleden over gesproken. En ik weet niet meer wat ik erover gezegd heb. Dus ik praat maar een beetje vrij daarover. Het hele eenvoudige Bijbelse idee is dat wat voor zonde mensen ook gedaan hebben, het wordt hen vergeven. Daar hoef je niet naar te kijken, daar hoef je niet op te letten. Want wij kennen uit de Bijbel het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dus ja, als dat zo is, dan maakt het dus verder niet uit. Maar wat wij wel leren ook is dat die vergeving, nou ja, de zaligheid moet ik eigenlijk zeggen, vergeving is het, maar dat de zaligheid als zodanig slechts gegeven wordt aan een ieder die gelooft. Dit was bijna letterlijk Johannes 3 vers 16 natuurlijk, maar het had ook andere schriftplaatsen kunnen zijn, omdat een ieder die in hem gelooft enzovoort. De grondslag daarvan is ook een heel eenvoudige. God namelijk is degene die spreekt. Per definitie, dat is wat hij is, zegt Johannes. Dat is wat hij doet, zeggen anderen. God spreekt. En wat de mens zou doen om in die gemeenschap met God te komen, om met God verzoend te worden, of hoe je het maar formuleert, is simpelweg naar hem luisteren. Zijn woord serieus nemen. Dat heet geloof. Dat is wat geloof is. Dat is de betekenis van de term. In alle talen. Met andere woorden, een mens kan alleen verloren gaan door ongeloof. Dat is de enige zonde waardoor ze verloren kunnen gaan. Meestal roep ik in dit verband, let men lezen de laatste versen van Hebreeën hoofdstuk 3. Wij zien dan dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege dat ze gezondigd hadden vanwege hun ongehoorzaamheid, namelijk vanwege hun ongeloof. Het staat er inderdaad 3 keer met 3 verschillende termen, maar uiteraard in dezelfde betekenis. En zo is het maar net. Ongeloof is de afwijzing van het woord van God en daarmee ook de zaligheid, want de zaligheid komt uit het evangelie. Dat is woord van God, dat is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Van welke kant je ook binnenkomt, Het blijft hetzelfde verhaal. Zonde tegen de Heilige Geest kan dus alleen maar zijn die van ongeloof. En daarna kun je nog vragen, maar waarom heet het zonde tegen de Heilige Geest? En dat is ook makkelijk, omdat de Heilige Geest geacht wordt ons dat woord geleverd te hebben. Want wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond der profeten, door de mond van Jesaja of eventueel door David of wie het maar was. De Bijbel is begeesterd, wij noemen het dan geïnspireerd, om redenen die mij ontgaan. Want je kan net zo goed zeggen begeesterd, want dat is hetzelfde. De Bijbel is het geïnspireerde woord van God. Het is door de geest voortgebracht. Ongeloof is dus noodzakelijk zonde tegen de geest. Dat is één. En het andere is dat het hier staat in een samenhang, in een zin. Wie gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Een van de laatste woorden van de zoon des mensen voordat hij stierf luidde ook: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is de zoon des mensen. Dat is de Heer Jezus in zijn aardse positie. Ik zei niet meteen omwandeling, want dan beperk ik het te veel. Maar in zijn aardse positie, de zoon van Adam. Dat wordt vergeven, staat er. Maar de Heilige Geest is de specifieke term, als het dan gaat om specifiek, is de specifieke term ter aanduiding van Christus, de Heer Jezus Christus, in onze tegenwoordige tijd. Ik zei specifieke term. U en ik weten dat heiligheid, heiliging enzovoort is van alle eeuwen. De geest is ook van alle eeuwen. De geest is God en God is geest en toen maar. Maar de term Heilige Geest wordt gereserveerd specifiek voor de Messias, de geest van Christus. En het heet geest, omdat we dan met hem van doen hebben. Niet als de zinnelijke die eventueel bij ons aanwezig is dan wel verschijnt. Maar als degene die zich verbergt en die werkt vanuit een onzinnelijke situatie. Of beter nog gewoon die in ons woont. En dan heet het ook geest of heilige geest of heet geest aan leven of hoe je maar heet. En verder hebben we natuurlijk de bekende teksten: de Heer is de geest enzovoort. En waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. En indien de geest van Christus in u woont en dat soort zaken. Het moet duidelijk zijn dat wij geen, dat wordt het door Nicea, dat zeg ik er altijd bij, voor alle duidelijkheid. Dat u, als u, dat mocht u denken van, hé, dat is toch in strijd met, dan zeg ik, ja, dat is mij in strijd. Ja, ik ben me dat bewust. En ik zeg het ook openlijk en met grote nadruk. Daar is het mij in strijd. Maar wij bedrijven hier geen theologie, hè. We bedrijven gewoon bijbelstudie. Wat de Bijbel te zeggen heeft daarover. En dan zeg ik, de Heilige Geest. De Heilige Geest is een van de aanduidingen van de geest van Christus en daarmee gewoon van Christus. Het werk dat hij doet in onze dagen. Wie daartegen spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Dat is in absolute zin ongetwijfeld waar. Maar ik twijfel er ook niet aan dat het ook in relatieve zin waar is. Namelijk, voor zover men het werk van Christus afwijst, krijgt men er ook geen deel aan. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Kortom, men zal de Heer zijn werk laten doen. En dat is wat hier in de praktijk aan de orde is. Ik meen, heb ik met u niet, ik weet nou niet meer, het wil me niet te binnen schieten meer. Maar er zijn uitspraken in die Bijbel die zeggen, als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw enzovoorts. Maar als we hem verloochenen, maar ik meen dat we die kort geleden hebben aangehaald naar aanleiding van de eerdere uitspraak hier. Hè? Die heb ik, dacht ik, niet zo lang geleden met u gelezen. Maar de vorige keer? Oké, nou dan hoef ik dat nu ook niet te doen. Er staat, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen, maar indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En dat zijn uitspraken over ons praktische leven. Dus hè, dat zal voor iedereen duidelijk moeten zijn. Het gaat niet over een laatste oordeel, in welke omstandigheid dan ook. Het gaat over het leven hier nu.
2 Timotheus 2, vers 13.
Ik zie nu een verwijzing staan onder Lucas 12, vers 9. En toen hebben we dat dus aangehaald, ja. Wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen gods. En in mijn Bijbel staat een keurige verwijzing onder naar 2 Timotheus 2, vers 12 en wat er verder volgt. Zo zijn er natuurlijk meer, maar u zoekt ze maar eens na. Vervolgens krijgen wij vers 11 in Lucas 12. Wanneer zij u heenbrengen zullen, en wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen staten. Ik zou het maar gewoon vertalen met vergaderingen, bijeenkomsten, gerechtelijke bijeenkomsten of wat het maar is. Want dat het bedoeld is als Joods, dat hebben de vertalers kennelijk in willen leggen. Want het woord synagoge is een gewoon, normaal Grieks woord voor een vergadering. Heb u dat nog? Meestal speelt het geen rol van enige betekenis. Maar toch, ik vind het belangrijk, want dit wekt de indruk nu alsof het gaat specifiek in Joodse context. En dat is het niet. En bovendien, diezelfde vertalers hebben... dat weet ik trouwens eigenlijk niet. Dat twijfel ik. Maar in de brief van Jacobus wordt gesproken over synagogen. Synagogen. Dat is in Jacobus 2, vers 2. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring en wat het maar was. Niet te verwarren met een aap met een gouden ring. Dat is uit een ander lied, is dat. Maar in uw vergadering kwam, daar hebben ze het woord synagoge keurig vertaald. En dat is opmerkelijk, omdat in de gebruikelijke commentaren juist dit woord hier gebruikt wordt als een aanduiding voor dat het een Joodse brief is. En men schaadt Jacobus onder de zogenaamde Joods-christelijke brieven, waarvan ik dan altijd spottend zeg, ja, Joods-christelijk zegt men dan, maar men bedoelt meer Joods dan christelijk. Zodat we ons er niet te veel van moeten aantrekken, is dan het idee. En men gebruikt hier dit woord, maar de vertalers hebben hier keurig vertaald met vergadering. Want het is niet Joods. Het is christelijk. En dat hadden ze eigenlijk ook in Lucas 12 moeten doen. Wanneer ze u heen brengen zullen in de vergaderingen en tot de... En de overheden, dat tot had weer weggelaten mogen worden, zullen brengen in de vergaderingen en de overheden en de machten. Die vergaderingen, dat zijn volksvertegenwoordigingen eventueel, of hoe dat maar heet, hoorzittingen of hoe je die tegenwoordig al noemt, commissiebijeenkomsten, weet u wel. Dat is heel populair tegenwoordig. Als er wat misgegaan is, dan gaan ze een commissie instellen, gaan ze daarna nog jaren over doorpraten totdat het iedereen de strot uitkomt. Maar en dan zakt dat zo vanzelf zo'n beetje weer weg. Maar dat zou gebeuren. Ze zullen u brengen in de synagogen, de overheden, de machten, wat er maar staat, enzovoort. Het betekent natuurlijk dat niet maar indien dat zal gebeuren, maar het betekent dat het zal gebeuren. En zo hebben we meer van die uitdrukkingen in het Johannesevangelie, zelfs nog tamelijk uitgebreid. De uitspraak over ze zullen u haten, ze zullen u in de gevangenis werpen en zo. Matthäus 24 is trouwens ook aardig in dit verband. En ik zeg dat met grote nadruk, omdat dat niet een uitzonderlijke situatie is volgens de Bijbel, maar het is gebruikelijk. Dat is de normale gang van zaken. En dat is dan weer omdat, en dat staat er dan bij gelegenheid bij, omdat wij als gelovigen nou eenmaal niet deel uitmaken van de wereld. Wij zijn vanuit hun kant bezien misfits. Dat wil zeggen onaangepaste, wij doen niet mee, enzovoorts. En dat vinden ze heel vervelend en het wordt als bedreigend beschouwd. Dat is wat het is. Dat wij omstandigheden kennen waarin dat anders is, dat is te beschouwen als een zegen, toch? Maar dat is ook alleen maar in bepaalde gebieden van de wereld ooit zo geweest. Want in het algemeen is het altijd zo geweest. Christenen worden vervolgd. Christenen zijn ontrokken. En waar het niet gebeurde, komt er gewoon omdat die christenen alleen maar zo heten, maar het niet zijn. Ik praat vanuit het Bijbelstandpunt uiteraard. Hè. Dat zijn er nogal veel namelijk. In de loop dat je hoort in andere landen waar christenen vervolgd worden. Of waar christenen in opstand komen enzovoort. En ik heb, meestal kijk ik dat wel na, zoek ik dat wel na. En dan blijkt dat, ja, ze noemen zich christenen. Maar wat die lui geloven weet ik niet. Maar iedereen kan zich christen noemen toch. Dus ja, ik zou dat niet al te serieus nemen hoor. Dit soort zaken. Maar toen maar. Maar de Heer zegt tegen de gelovigen hier. Wanneer zij u heen brengen zullen in de vergaderingen de overledene machten, zij die bezorgd hoe of wat gij tot verantwoording zeggen of wat gij spreken zult. Want de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Goed, dan zal ik u daar één voorbeeld van geven. Dat is het voorbeeld van Stefanus. Die dus geïnspireerd en wel door de geest dus sprak. Toen hij voor het Sanhedrin geleid werd. En dat heeft hij met de dood moeten bekopen. Dus menselijke wijze gesproken was het niet zo handig wat hij daar allemaal zei. Zeer onverstandig. Want dat betekende meteen het eind van zijn aardse loopbaan. Daar kan het dus op uitdraaien. Zodat je ziet dat het daar ook allemaal niet om gaat. Hè? Ben ik duidelijk genoeg geweest? Wij hebben namelijk niet de garantie. Die krijg je wel van Schilder, maar niet van mij. Ja, wij hebben namelijk niet de garantie dat als wij ons nou maar netjes gedragen en goed christelijk en trouw naar de kerk gaan of wat dan ook maar, dat dan de Heer voor ons zorgt en dat we dan toch een redelijk goede welvaart zouden hebben in dit leven en vooral ook niet ziek zouden zijn. Er was weer iemand anders die dat zei trouwens zondagmorgen. Maar ook een heel populaire bezigheid van mensen die zich tegenwoordig allemaal apostel noemen en zo, heb ik begrepen. Maan. Wat een toestand in de wereld. Maar doe maar. Maar het is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. De verantwoordelijkheid die wij hebben als kinderen Gods is er maar één. Dat is het bewaren van de waarheid. Nou ja, daar komt het een en ander uit voort. Maar dit blijft het. Het is het bewaren van de waarheid. Dat is wat de tempel doet. En we zijn een tempel. Pilaar en vastigheid der waarheid. En daar blijft het bij. En dat is tot eer van God. Ja, zeker. Ja. Goed. Want de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Dat is na de opstanding van Christus dus. En dan krijgt hij twee keer de term Heilige Geest in dit verband. En we vinden het geïllustreerd. Ik gaf je maar één voorbeeld, maar binnen de Bijbel zijn er nog wel een paar meer natuurlijk. En dan ben ik nog, het duurt te lang voordat ik in Worms aangekomen ben. En, voor de vergadering van de vorsten van het Heilige Roomse Rijk. Van Kareltje, van de Rijksdag te Worms, Luther, die daar dan stond en zei, ja, sorry, maar natuurlijk wordt dat tot mythe verklaard achteraf. Dat doen ze altijd met iemands laatste woorden. Dat kan hij niet gezegd hebben, dat heeft hij niet gezegd. Willem de Zwijger ook, die schijnt trouwens helemaal niks gezegd te hebben, dus helemaal ook geen laatste woorden. Maar toen maar. Wordt allemaal in twijfel getrokken, maar hoe heet die? Luther schijnt gezegd te hebben, iets als hier sta ik, ik kan niet anders. En of hij dat letterlijk gezegd heeft, weet ik niet. Maar hij zou, ik ken een broeder die zou dan zeggen, maar hij zou het gezegd kunnen hebben. Zo is het maar net, want dat was zijn positie. Ik ben er ook zelf van overtuigd dat hij niet anders kon. Daar was het. En ik kreeg daar de gelegenheid. Net als in de tijd Paulus, om ten overstaan van de groten, de machtigen, de raden, om zo te zeggen, getuigenis af te leggen van het evangelie. En dat is wat hij gedaan heeft. Dat moest hij ook doen. Merkwaardigerwijze heeft hij het er levend afgebracht. Ja, dat vind ik nog steeds merkwaardig, want er zijn er velen, al voor hem, maar ook, zeker ook na hem, bij wie het anders gelopen is, toch? Nou ja, dat is een normale situatie. Positief denken deden ze, dat dan weer wel. U weet wel, de kracht van een positief denken, anders vraag je het nog bijna aan Schuller. Norman Vincent Peale mag ook de kracht van een positief denken, maar dat deden ze ook, maar daardoor werden ze wel... gemarteliseerd is het goede Nederlandse woord. Nou goed, daar laat ik het dan maar bij. Want de geest zou zijn werk doen, met name in de discipelen die apostelen zouden worden. Natuurlijk, maar ik heb niet de indruk dat deze dingen daartoe beperkt moeten worden. Want de apostelen waren natuurlijk in deze dagen nog discipelen. Maar dat betekent niet dat alles wat discipel heet, dan ook apostel geworden is. Ik hoop dat u die ook begrijpt. Hè? Dat het woord discipel is niet noodzakelijk een aanduiding van de twaalven of iets dergelijks. Wij lezen bij gelegenheid over 70 discipelen, bijvoorbeeld. En het lijkt mij ook dat je kunt spreken over 500 discipelen. Zegt op mijn discipelen dat ze verzamelen in Galilea. Dat hebben ze gedaan en er waren er 500 op één keer. Ze zijn niet allemaal apostelen. Heb je dat nog? Mooi. Zodat je niet moet zeggen dat is alleen een uitspraak voor die mensen. Het is algemeen. Goed. En een uit de scharen zei tot hem, meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Je voelt het op je klompen aan. Dit zijn de problemen, dit zijn de discussies zoals ze zich afspelen in de diverse kerkenraadsvergaderingen enzovoorts. Toch? De lui die meestal gaat het om familieproblemen, logische wijze. Daar is de band het nauwst, dus soms ook het meest klemmend. En dan moet er op een of andere wijze christelijk recht gesproken worden, enzovoort. Dan komt de christelijke ethiek bovendrijven. Zo gaan dat toch? En zelfs wij hebben ermee te maken, want wij horen bij gelegenheid ook dat iemand tegen ons zegt van ja, ik had dat van jou als christen toch niet verwacht. En jij als christen moet toch, ze weten allemaal precies wat wij als christenen moeten. Wij christenen weten het niet, maar degenen die buiten zijn weten precies wat wij moeten. Die hebben een verwachtingspatroon van ons, waar het op gebouwd is. Dat weten zij ook niet, maar dat hebben ze dan. En daar moeten wij dan aan voldoen. En als we er niet aan voldoen, dan gaan we door het leven als geen goede christenen. Dus ik zal wel geen goede christen zijn, denk ik. En kijk jullie zo eens aan, maar jullie ook niet, denk ik zo. Maar goed, laat maar. Zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis deden. Maar hij zeide tot de mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? Waar is dat nou weer op gebaseerd? Nou, daar kon wel een antwoord op gegeven worden natuurlijk. Want hij als zoon van Adam, dan wel zoon van David, zou toch in staat moeten zijn om daar uitspraken over te doen. En als hij inderdaad de claim op die titels kon waarmaken, dan zou hij ook inderdaad de autoriteit hebben om dat te kunnen doen. Maar hij doet het niet en zover was het ook niet. Zie? Dus hij zei tot hen, zie toe en wacht u van de gierigheid. Dat is de andere kant van het verhaal dan altijd, hè. Wacht u van de gierigheid, want het is niet in overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak er eens rijken mensenland. Voor de goede orde, het land van een rijk mens. Had wel gedragen, dat wil zeggen er was een goede oogst op dat land van iemand die al rijk was. En hij overlegde bij zichzelf en zeggende, wat zal ik doen, want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide, het Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. In gedachten zie ik dan Dagobert Duk met zijn pakhuis. Hè? Ja. Nou ja. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen. Want de ziel is gewoon de levende mens, hè? De mens is een ziel. En deze man spreekt tot zichzelf. Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn, dat wil zeggen in voorraad liggen, voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Ik heb iemand gekend die handelde in muziekinstrumenten. En er waren muziekinstrumenten bij, die waren niet te koop. Wij vroegen, ik was met een andere muzikant, vroegen wat moet die gitaar kosten. Hij zei, nou die verkoop ik niet, dat is mijn pensioenvoorziening. Nou, wil iemand nou weten wat voor een gitaar het was? Nee? Macaferri van Selmer, zo'n Jan Reinhardt ding met zo'n... Een originele dan, en niet een namaak, met zo'n groot gat erin enzovoort. Dat kost een vermogen, als je er nog één vindt. Ze zijn genummerd, men weet precies waar ze allemaal liggen. Waar ze allemaal zijn. Net als met hele oude auto's. Ze weten precies hoeveel er nog in de wereld zijn en wie ze heeft. En dat is daarmee ook zo. Maar goed, alledaagsvoorziening. Niet in geld. Dat devalueert toch maar trouwens. En dan moet je belasting over betalen en zo. En zo'n gitaar. Och, we hadden er nog een paar trouwens. Maar dat is een ander verhaal. Maar hij zegt, dit is voor mijn oude dag. Ik heb vele goederen die opgelegd zijn. Ik neem tenminste aan dat het geen aardappels waren. Weet ik veel. Maar toch. Ik heb voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zei tot hem, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Let op dat er niet staat, God zei tot hem, in deze nacht zal ik uw ziel van u afeisen. We hebben het vorige keer ook over gehad. Over het idee dat God dat dan doet. Dat staat er niet. Men, het, iets... Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Ja, heb je daar weer je zorg over. Waar gaat het dan naartoe, is dan de vraag. Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Het verzamelen van schatten wil nogal eens ontaarden in een verslaving. Een bekend verschijnsel. De Bijbel heeft het daar niet op. Dit ernstige woorden zijn, nou dat weet ik niet, maar het is in die zin ernstig dat het toch redelijk in strijd is met de wijze waarop dat zo gaat in onze tegenwoordige maatschappij, zal ik maar zeggen. Je kan bijna elke dag lezen over hoe het zit met de pensioenen en wat daarmee geregeld wordt, om zo te zeggen. Dan moet er van alles geregeld worden voor de oude dag. En als je dan vandaag je aanmeldt voor een pensioenfonds, hoeveel je dan krijgt enzovoort. Ik weet het nog goed, toen ik jaren geleden nog bij een baas werkte, dat kwam ook zo'n pensioenfonds. En dan zeiden ze, nou als je nu zoveel per jaar, dan krijg je, als je 65 bent of zo, dat is over 10 jaar, als je dan 65 bent, dan krijg je zoveel % van je laatst verdiende salaris dan. Toen heb ik het uitgerekend, denk als je het op de bank brengt en de rente blijft zoals die nu is, dan ben je schat hemeltje rijk. Maar dan moet je het niet bij de pensioenfonds inleveren. Zo is het natuurlijk niet gegaan. En bij de pensioenfonds is het ook zo niet gegaan. Het is allemaal flauwekul. Ze maken je wat wijs. Je zit te rekenen. Je weet het echt niet. Want het klimaat verandert dan. Zo, hè? Het economisch klimaat bedoel ik dan. Hè? Dat verandert dan. Dat heeft allemaal helemaal geen zin. De Bijbel zegt dat ook. En het duurt misschien lang voordat je tot je doordringt. Ik herinner mij, ken je nog Maup Carranza? Maurits heette die, Maup. Uit Vinkeveen. Maar Mop, ik weet nog waar die woonde. Maar goed, Mop Carranza. Die was schat hemeltje rijk. Uit het onroerend goed, uiteraard. Want er zijn maar twee manieren om rijk te worden. Al langs criminele weg. Of in het onroerend goed. En in de praktijk is het verschil niet zo heel groot. Kan ik u geruststellen. Maar ja. En die vroegen ze voor de televisie van iets als... Of geld gelukkig maakt. Dat vragen ze altijd aan mensen die over geld schijnen te beschikken. Maakt het gelukkig? En hij zei zonder aarzelen... Nou nee, dat niet. Maar het is wel goed voor de zenuwen. En die is me wel bijgebleven. Het maakt niet gelukkig, maar het is wel goed voor de zenuwen. Nou ja. Maar de Bijbel spreekt over die dingen dan toch heel anders. Ja, ik aarzel wat, want ja... Voordat ik het weet, zit ik te ver buiten de Bijbel en dan toe maar. Maar u zou in ieder geval zou je kunnen lezen ja, de twee hoofdstukken uit de Prediker. Maar dat hebben we dat vorige keer ook al niet een keer aangehaald. Die prediker die dan zegt, ja, dat kan je nou wel doen. Maar je kan wat tot stand brengen en bezit opbouwen. Maar daarna, oké, dan ben je rijk. En dan heb je goed te eten enzovoort. Maar ja, dan komt iedereen mee eten. U weet wel, uit die conferentie. En allemaal mee eten. Wie was dat? Was het Wim Sonneveld? Was het een van de avond? Was het Wim Kamp? Nee, was Wim Sonneveld, ja. Er komen allemaal mensen voorbij. En die komen allemaal mee eten. Je moet allemaal uit diezelfde ruif eten. Dat heb je ook als je een bedrijf hebt. Voor je het weet heb je personeel. En die moet allemaal van hetzelfde bedrijf eten. Dat schiet niet echt op natuurlijk. Oké, dat is nuttig voor de samenleving. Dat kan ik ook allemaal wel bedenken. En doe die andere mensen dan ook een lol. Maar ja, enzovoort. En de grappigste vind ik nog, dat het dan staat van... En dan is iemand rijk en dan gaat hij dood en dan heeft hij een zoon. En dan... ja, die krijgt het dan allemaal. Die hoeft er niks voor te doen. Die krijgt het, en die brengt het dan door, jakkert het dan doorheen, enzovoorts. Ik vond het wel aardig, zulke soort uitspraken. Die dingen gebeuren. Dat gaat voorbij en je krijgt dan het idee van... nou ja, één generatie daarna en dan is zo iemand toch ook vergeten. Dat gaat net zo goed voorbij allemaal. Dat heeft allemaal geen zin. En de conclusie, want die is in de prediker veel belangrijker... de conclusie wordt daar vele malen herhaald trouwens... Elke keer weer een stukje, een beschouwing, loopt de prediker ergens omheen, bekijkt het, beschrijft het en komt elke keer tot dezelfde conclusie. En de conclusie is die van, je moet leven bij de dag, vandaag leef je en maak er vandaag wat van. Zorg dat je aardigheid hebt in wat je doet enzovoorts. Dat is het eigenlijk. En dat wordt hem tot vandaag in orthodox-christelijke kring zeer kwalijk genomen. Maar het staat wel in de Bijbel... En er is geen enkele reden om te denken dat dat niet geïnspireerd zou zijn. Dat is het leven. Er staat gewoon, er zijn goede dagen, geniet ervan, maar er komen kwade dagen. Gegarandeerd, enzovoorts. Toch? Het pas helemaal aan het eind staat. Dat is wel wat laat, dat het aan het eind staat. Maar daar staat aan het eind, gedenk uw schepper in die jongelingsjaren. Dus dan heb ik u dat nu vast verteld. Dan kunt u nog een poosje mee. Want je komt voor die dingen in het gericht, staat er. Maar het punt blijft, je kan niet meer op dan je kunt verdragen. Dat is het eigenlijk. Ja. En natuurlijk, ik weet het, discussie over mogelijk, maar dat doe ik niet aan mee met die dingen. Dat vind ik zonde van mijn tijd ook. Maar discussie over, ja, maar het is toch nuttig... en wij leven in een andere samenleving... wij moeten wel wat verder vooruit denken, enzovoort. We moeten toch wat regelen voor morgen en overmorgen. En ik weet het, ik vul ook zo ongeveer in augustus of juli... vul ik ook zo mijn agenda in en doe ik een middag over... automatisch om de 14 dagen hier en daar kijken waar het niet klopt. Oh nee, dat is helemaal de dag, die moet er weer uit, tweede paasdag moet eruit... om een of andere reden die mij ontgaat, maar dan... maar enzovoort. En daarna denk ik ook, wat ben ik mee bezig? Vul een kalender in zo. Voor een heel jaar. Heb ik nu ook gedaan. En Maar ik heb ook gedacht, moet het nog zien? Want ja, tegenwoordig weet je het niet, hè? Stel je voor dat er ergens iemand de mazelen krijgt, dan moeten we allemaal meteen in quarantaine erin geënt worden. Toch? Of niet? Je lacht nou, broer, maar dat is denk ik nu ongeveer een jaar geleden, misschien nog wel langer, dat er een bericht in de krant stond van een meisje in Den Haag had de mazelen. En dat was toch wel ernstig. Daar moest toch over nagedacht worden enzovoort. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar in mijn tijd kreeg iedereen de mazelen. En als je het niet kreeg, ben je gestuurd naar iemand, een huisgezin, waar de mazelen was, want dan kreeg jij het tenminste ook. Dan had je dat maar weer gehad. En dan bofte je nog. Want ik kreeg de bof toen ik... Ik lag op mijn verjaardag op bed toen ik 5 jaar oud werd. Want ik had de bof. Je weet wat, dan krijgen ze een doek om je kop met een knoop bovenop je hoofd. Nou ja, zoiets. Hoezo? Is dat gevaarlijk? Ja, het is gevaarlijk. Ja, je kan eraan doodgaan. Er zijn mensen die doen een stap van een trottoir en ze worden doodgereden. Dat gebeurt nog een keer. Ja. Het is heel gevaarlijk allemaal. Je moet goed uitkijken. Maar uiteindelijk verlies je het toch. Dus ja, ik zit er niet zo mee met dit soort zaken. En met verbijstering kijk ik naar waar mensen tegenwoordig allemaal bang voor zijn. Ze hebben allemaal het idee dat het leven maakbaar is. Wordt ons aangepraat. Je kan eruit zien zoals je wil. Kun je allemaal laten regelen enzovoort. En... je kunt je hele leven inrichten, je carrière moet je plannen. Je moet weten waar je over zoveel jaar wil wezen, dan wel staan. Weet je veel wat? Ook met je kerkelijke gemeente is dat. Er zijn instituten die houden zich daarmee bezig. Dan kun je dan om advies vragen en dat kost een paar centen. Maar dan gaan ze je helpen dat je over een paar jaar daar ergens staat of zoiets. Heb je dat nog? Dat is echt waar. Ik verzin dat helemaal niet. En daarna maken ze een plan en dan wordt er een gebedsgroep ontwikkeld om de Heer ook zover te krijgen dat hij met het plan instemt enzovoort. Die moeten zijn handtekening onderzetten, maar indien niet gaat het toch door. Toch, zulke dingen toch? Ik kan daar niks mee. En het is niet Bijbels. Bijbels is, goed dat je dat nou aan Chris Christoffersen moet vragen. Wat was het ook weer? One day at a time, hè? One day at a time. Chris Christoffersen. Ja, hoe die maar heette. Ja, dat was een echte naam, ja. Die dichtte dat lied en zong het. One day at a time, sweet Jesus, enzovoorts. Ja, ik ken het trouwens van de zusjes Pasjouwer. Waarvan ik altijd een document in mijn Bijbel heb liggen, uit 1961. En die zong één stap tegelijk. Dat is een ander lied, maar... Met dezelfde, dus één stap tegelijk. Dat is redelijk Bijbels. Natuurlijk is dat dan weer overdreven kort. Zo doet de Bijbel dat ook. Maar het punt is, wat er morgen komt en wat er hierna komt, je weet het niet. Misschien verandert het klimaat. Toch? Ergens. Iets. Nou ja, misschien gaat het regenen, bedoel ik. Lees maar voor uzelf Prediker 5 en 6. Jacobus 4 is natuurlijk ook wel aardig vanaf vers 13. Maar die is klassieker, die is bekender. Je kunt bij jezelf wel zeggen, ik ga dit doen en dat doen. En ik ga het komende jaar ga ik zus en zo. En dan staat er iets als scheidwaas. Want je weet niet, dat is hoogmoed, staat er. Dat heeft ook geen zin. En er verandert ook niks mee. Je leeft vandaag. Gisteren is voorbij. Toch? En morgen, ja, dat komt nog. Oké, overmorgen dan. Oké, heel lang opgerekt. Volgend jaar, maar dat komt ook al gauw trouwens. En vandaag moet je er wat van maken. Dat is wat het is. En als je dat alle dagen van je leven doet, knap. Ik zou het ook niet kunnen, maar doe maar. Maar dat is ook niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dat de Bijbel ons dat zo voorhoudt. Dit gaat voorbij en je moet er wat van maken. Niet voor morgen, niet een betere toekomst voor je kinderen. Dat moet je aan Jan... Nee, Wim Kok was het. Moet je aan Wim Kok overlaten. Wij bouwen aan een betere toekomst voor onze kinderen. Ik vind het wartaal. Ik vind sowieso een betere toekomst. We hebben een toekomst. We hebben alleen vandaag. We hebben geen toekomst. We hebben alleen vandaag. Toekomst hebben we niet. Dat toch? Als toekomst is, hebben we toch niet? Dat is toch wartaal? Ja, wij trappen er allemaal in, maar wij hebben alleen maar vandaag. En vandaag moet je er wat mee doen. En als je het vandaag laat versukkelen en je doet het morgen ook en overmorgen ook, ja, dan kijk je aan het eind van je leven terug en dan is het sukkel. Dan denk ik, zie je nu ook Hamilton de bocht uitvliegen of rechtdoor schieten? Ja, sukkel, riep de commentator. Het wordt nog minstens één keer in de week herhaald. Zo mooi dat het klonk. Sukkel. Ja, hij had linksaf moeten gaan, maar dat was te laat. Nou ja, zoiets. Vandaag moet je er wat van maken. Vandaag. Het is tegenwoordig gedeeld. Ik en mijn huis. Hè? De heer dienen. Vandaag en dan morgen en overmorgen. En zo gaat dat. En dat is hoe de Bijbel dat leert. En u denkt misschien dat ik er nou toch wel uitgebreid of lang op inga. Dan zeg ik, ik heb hier twee bladzijden voor me, dat gaat alleen maar daarover. Dat is de essentie ook van de bergreden, maar het is ook de essentie van de uiteenzetting zoals die hier ons gegeven wordt. Namelijk... Hij zeide tot zijn discipelen, vers 22. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, nog voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. En ik weet ook wel dat als je moet kleden en je hebt geen kleden, dan moet je toch een borstrok breien of zo, zo'n sokken. Wat je moet of iets bestellen bij Weekamp, weet je veel. Je krijgt daar geen geld voor, helaas, maar... Maar zoiets, ja. En eten, ja, je moet het in huis halen of zo. En misschien als het aardappels zijn, moet je ze nog eerst schillen ook. En de bonen afhalen. Natuurlijk is dat zo. Maar je moet wel een beetje je best doen om te begrijpen wat er staat. Hè? Dit gaat niet over de lange termijn, dat gaat allemaal over de korte termijn. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam is meer dan de kleding. Aanmerk de raven. Kijk, dat is een mooi voorbeeld. Aanmerk de raven. Nou, vind ik dat nog niet de fraaiste vogels om naar te kijken. Maar doe maar. Raven, kraaien en kauwen. Dat zijn in aflopende maat is dat dan, hè? Maar het zijn dezelfde beesten. Dan kijk ik nog liever naar een gaai. Die is ook van die familie, maar die ziet er tenminste nog een beetje fraai uit. Maar doe maar. Dat zijn niet zaaien, nog maaien, welke geen spijskamer nog schuur hebben, en God voelt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Het is toch zo geregeld dat die beesten aan de kost komen. Niettemin gaan ze ook dood. Want alles wat in deze wereld is, is van tijdelijke aard. En wie toch van u kan met bezorgde zijn een L tot zijn lengte toedoen? Ja, iemand heeft uitgevogeld dat lengte zijn lengte zou betekenen de lengte van zijn bestaan, de lengte van zijn leven in de zin van tijd. Dan zeg ik, ja, dat is academisch, zo'n discussie of het daarop slaat of op de lichaamslengte. In beide gevallen, een mens kan dat niet. Wij kunnen dat niet, we hebben daar geen invloed op. Oh, iemand zei, ja, maar als je maar gezond eet enzovoorts. En dat betekent in de praktijk dat je allemaal dingen moet eten die je niet lust. Tenminste, voor mannen geldt dat dan. Voor vrouwen ligt dat anders, maar wij mannen moeten dan allerlei dingen eten die we niet lusten. Dat is dan heel gezond. En dingen die we graag eten, die lekker zijn, die mogen we niet. Zo is het toch? En het eind is dan de vraag, leef je dan langer? En het antwoord is, nee, maar het lijkt wel zo. Nou ja, zoiets. Ik had trouwens een zwager. En die zei dat ik wil wel gezond eten, maar ik wil het niet proeven. Die vond ik ook wel aardig. Maar wij denken dat we er wat aan kunnen doen. Maar zo werkt het gewoonlijk niet. Nou hou ik de statistieken niet bij. Maar ik weet wel wat de Bijbel zegt. Als je sterk wordt, dan word je zo oud. En als je heel sterk bent, dan komt er pak een beetje nog een jaar of 10 bij. Maar daarna heb je het toch wel gehad. En of mensen nou vroeger of later overlijden door hun wijze van leven. Ja, er zijn voorbeelden genoeg van. Voor mensen die absoluut zich te buiten gaan. Dat is heel onverstandig. Dat kun je zien. Maar in het algemeen, onze te bereiken leeftijd is in hoge mate genetisch bepaald. Heeft van doen met of je je ouders goed hebt uitgezocht of niet. Zoiets. Het is erfelijk. Ja, of je het een beetje lang volhoudt of niet. Maar als je ergens een zwakke plek hebt, iets wat in je lijf niet helemaal goed in orde is, nou, daar ga je dan dus aan dood. Want dat is wat het eerste opgeeft. En dat is ook gewoon bijbels, daar moet je mee leren leven. En omdat we onze ouders niet kunnen uitzoeken, hebben we er dus helemaal geen invloed op. En dan moeten we het maar nemen zoals het komt. En ja, ik ontmoet wel eens mensen, dan denk ik, nou, het zal je maar overkomen. Dat je zo geboren wordt of dat je al vroeg tegen je gebreken aanloopt en moet leren van, nou, uitgebreide levensverwachting heb ik niet. Maar ja, maar er verandert niks aan wat de Bijbel erover zegt. Als je vandaag leeft, maak er wat van. Dat is het. En natuurlijk, gedenk u scheppen in en vanaf dus uw jongeringsjaren, logischerwijze. Dat zijn dingen die zijn essentieel. Heel wat zaken moet je eigenlijk jong leren. En als je het niet jong geleerd hebt, zul je nooit leren, jong leren. Zoiets. Nou. Wie van u kan toch met bezorgde zijn el tot zijn lengte toedoen? Dat is het bekende verhaal. Je vindt het eigenlijk gewoon ook in films. Hè. Er wordt een geknokt, dus een strijd. En die strijd wordt dan gewinnen. En in de volgende scène blijkt er een andere tegenstander te zijn. Dan loopt het toch fout. U weet wel, dus, ik weet niet of het precies zo in de Bijbel staat. Maar iets als iemand klimt over een muur. Dat lukt hem dan. Dan komt hij aan de andere kant. Wordt hij de slang gebeten. Ja, dan. Ja. Jammer dan. Enzovoorts. Dat is, zo is het leven. Zo gaan die dingen. En dat is niet leuk. Maar het lijkt mij redelijk verstandig om dat te accepteren dat zo is. En dat het leven dat wij hier hebben van zeer tijdelijke aard is en beperkt is. En dat wij beperkt worden in onze vermogens doordat onze lichamen ons die beperkingen opleggen. Het heet niet voor niks bij gelegenheid een gevangenis. Nou, zo heet het niet. Het heet een binding. Er staat ontbonden te worden. En met Christus te zijn is mij verreweg het beste. En wij, zoals we hier zijn, wij zijn nog gebonden. En met Christus, mag ik hopen. Toch? Nou ja, dat is nu al zo. Maar we hebben onze beperkingen die het lichaam ons oplegt, nou één keer. En dat is het dan. Daar moeten we nog van verlost worden. Dat heet onze toekomende verlossing, waarna wij uitzien. Wij verwachten het met lijdzaamheid, heet het. Namelijk de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. En wij zouden het koninkrijk beërven. En daarom moeten wij veranderd worden. En dat is het eerste en grootste argument voor een opname van de gemeente. Voordat de Heer wederkomt om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Want wij kunnen het koninkrijk niet erven zolang wij nog in het vlees zijn. Moeilijker is het niet. Goed. Wie toch van u kan met bezorgde zijn? Nee, dat kan niet. Indien je dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerk de leliën, hoe zij groeien, wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Maar wij maken deel uit namelijk, want dat is de strekking ervan, wij maken deel uit van deze natuur, van deze oude wereld. En dat is wat het is. En het idee dat we daarboven staan, dat we de rentmeesters van zijn, dat ken ik allemaal wel. Dat wij verantwoordelijk zijn voor die wereld enzovoort, dat is... Nee, dat is pas ontwikkeld geworden naarmate men God heeft afgeschaft. Iemand zei, ja, maar dat is, vind je toch al bij Calvijn en wat er veel. Ja, maar toen waren ze God aan het afschaffen. Dat was een tijdgenoot van Erasmus. En de opkomst van het humanisme. Uit de Rooms-Katholieke Kerk enerzijds en Christus uit de kerk als zodanig. Aan de andere kant. Het waren niet dezelfde mensen, maar dat gebeurde wel gelijktijdig. Hebben jullie dat nog? Nou ja. Maar we maken deel uit van deze wereld. We zijn er onderdeel van. We zijn uit de aarde, aard. Er staat notabene nog in dat schriftgedeelte waar over de opname van de gemeente gesproken wordt. In 1 Korinthe 15. De oude mens is uit de aarde, aas. En zal tot de aarde wederkeren. Die trekt aan ons. Dat heet zwaartekracht. Enzovoorts. Dat is wat het is. En dus, één dag tegelijk. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, hoeveel meer u, gij klein gelovigen. En dat is specifiek gericht aan gelovigen. Het punt is namelijk niet maar dat we alleen maar onbezorgd door het leven zouden gaan. Het punt is dat wij als levenden gelovig door het leven zouden gaan in het bewustzijn van onze afhankelijkheid van de Heer. In de breedste betekenis van de term. En dan komt er nog bij dat dit gezegd wordt tot discipelen, volgelingen van de Heer Jezus Christus. Waarna de vraag gesteld zou moeten worden, hoezo volgen zij de Heer Jezus Christus? Waarom worden ze discipelen, volgelingen genoemd? Wat is dan de navolging van Christus? Met dank aan Tommy van Kampen. Ja, vandaag niet in Bergen. Die van Thomas en Kempis. Ja, de imitatione Christi. De navolging, wat is dan de navolging van Christus? Wat deed Christus dan wat wij zouden navolgen? En het antwoord is het woord bewaren. Iets anders heb ik niet kunnen vinden in de Bijbel. Dit is het woord bewaren. En dat zouden wij dus doen. En zolang wij hier zijn, dag in dag uit, zijn we trouw aan dit woord. Dat wij dus voor dat doel ook in ons laten planten, zodanig dat het rijkelijk in ons woont. En wij vervuld worden met de geest. We hebben 3 teksten aangehaald. Jacobus 1, Colossense 3 en Efeze 5. Nou ja, het hadden er nog meer kunnen zijn, maar ik laat het dan maar bij. Dat is onze verantwoordelijkheid. En in die relatie, in die positie zijn wij verbonden met degene in wie wij geloven. En dat staat er dan ook. Er staat, gij lieden, vraag niet wat ge eten of wat ge drinken zult naar de toekomst. En wees niet wankelmoedig. Dat is van de andere kant binnenkomen. Positief binnenkomen is gewoon, houd er de moed maar in. Het heet, wij dan hebben altijd goede moed, terwijl we aanmerken de dingen die men niet ziet, enzovoorts. En hier staat, wees niet wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken der wereld. Hé, dat is een mooi argument, hè? Het hele idee dat wij voor onszelf moeten zorgen en een toekomst moeten opbouwen en wat moeten betekenen voor de wereld, En voor het klimaat. En voor volksgezondheid. En wat het maar was. Ja, dat bedenken. Daar hoef je niet een christen voor te zijn. Daar hoef je niet een gelovige voor te zijn om dat te denken. Dan krijg je teksten als. We hebben maar één planeet, dat is deze. Behalve dan voor sommige idioten die echt denken dat we in de toekomst gaan emigreren. Nou, Mars. Als iemand dat in mijn jeugd gezegd zou hebben, zou die meteen opgenomen zijn in Vogelenzang. Of waar werden wij opgenomen? In Zuid-Holland. Vogelenzang, geloof ik. Voor de Utrechters was het Den Dolder, geloof ik. En voor de Drentenaren, die gaan er naar Zuid-Laren. En hier ga je naar Ermelo, hè? In Ermelo was het. En wat het maar is, volkomen gek. Tegenwoordig is het net andersom. Als je zegt dat je er echt niet in gelooft, dan vinden ze je gek. En echt, geloof van de week nog, maar dat weet ik niet meer. Weer met iemand had een planeet ontdekt ergens weer. Buiten het Melkbergstelsel. Jongens, geweldig, wat een vondst. Wat heeft dat gekost? Want dat doen ze van onze centen, dat weet u wel. Hè? Planeten ontdekken buiten het zonnestelsel. Jongens. Wat een idiote wereld is dat. Hè? Wij moeten onze planeet. Dat alleen al is natuurlijk wat al. Planeten zijn hemellichamen. En de aarde is de aarde, dat is niet de hemel. Toch? Je kan hoog springen, laag springen. Maar de aarde is de aarde en de hemel is de aarde. En de aarde is niet een hemellichaam. Want ze willen ons wijsmaken dat de aarde in de hemel zweeft. En in de hemel rond een hemellichaam is. Hoezo gaan we dan naar de hemel? Ja, dat is totale wartaal allemaal. Echt, dat meen ik serieus. Dat is gewoon wartaal. Daar kun je niet serieus over praten. Dan moet je eerst die begrippen beter definiëren. Maar dan krijg je meteen ruzie over. Wat is dat dan? Een planeet. Wat is dan de hemel? Enzovoorts. Nou ja. Gek gedoe allemaal. Maar het zijn de volken, het zijn de mensen die bouwen aan een toekomst. Een betere toekomst voor hun kinderen. Daarmee dekken ze zich in, want het gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar daar merken we niks van, want je kunt het pas beoordelen als je 1, 2, 3 generaties verder bent. Dat ga je niet halen. Dus het is oncontroleerbaar. Ze maken ons van alles wijs. Echt. En kijk anders maar in je geschiedenisboeken. Kijk maar wat er van terechtgekomen is van de ideeën die men dan vroeger had. Die dan voor het nageslacht gerealiseerd moesten worden. Dat zijn wij dan. Hè. Er is toch allemaal niks van terechtgekomen. De wereld verandert geen klap. Het blijft gewoon zo. Wij mensen worden geboren. We moeten wat leren. En we moeten aan de kost zien te komen. En kinderen verwekken. En daarna gaan we dood. Ja. Het is nooit veranderd. En de eeuwige strijd tussen al die conflicten, het is altijd dezelfde strijd. Zijn wij individu of horen we tot een kudde? Zijn we een individu of maken we deel uit van een familie, volk of gemeenschap? En waar ligt de grens? In hoeverre zijn we voor onszelf verantwoordelijk? In hoeverre zijn we leden van een volk? Zijn we een individu of zijn we gewoon kanonnenvoer? Dus de militaire variant dan. Enzovoort. Kunnen we gemist worden? Enzovoort. Dit zijn de discussies altijd geweest van de mens. En hoe de staat moet ingericht worden. Nou, het beroemdste werk van Plato, mijn zin is dat over de staat. Hoe de staat moet ingericht worden. Nou, waar ben je dan? 2.500 jaar geleden. Buiten de Bijbel om dan, hè? Hoe de staat moet ingericht worden. In de Bijbel ben je nog verder terug. In de Bijbel is het gewoon, de koning maakt de dienst uit en de koning moet alle dagen in de Bijbel lezen. Staat in de wet, staat in de Mozaïsche wet. En daar moet hij zich aan houden. En naast hem staat dan de hoge priester en die weet dan wat er in de Bijbel staat, dus die kan het eventueel aanvullen. Dat is de gang van zaken en meer valt daar niet over te zeggen. Het is trouwens de eenvoudigste constructie. En de makkelijkste, want dan hoeven we niet elke keer weer opnieuw naar de stembus, omdat er weer iets niet goed gegaan is. Heb je dat nog? Want een gedoe allemaal. Ja. Het is gedoe in de wereld. Dat is wat hier dus ook gezegd wordt. En wij worden ervan verlost. Wij zijn kinderen Gods geworden. En de volkeren der wereld zoeken die dingen. En ze blijven zoeken. Ze gaan toch niet vinden. Die zijn in duisternis. Die tasten om zich heen. Die weten niks. En die hoeft mij niet te geloven. Maar lees dan de geschiedenisboeken. Ze gaan maar door en dat gaat maar door. En het moet allemaal anders. Daar hebben ze gelijk in. Het moet anders. Maar het komt nooit goed. Kijk, wij behoren eigenlijk tot de progressieven. Wij zijn de enige echte progressieven. Hè? Wij geloven dat in de toekomst, waarheen wij onderweg zijn en waarna we uitzien, dat in de toekomst alles anders wordt en dan definitief. Daarna hoeft het niet meer veranderd te worden. Dat is de openbaring van het Koninkrijk van Christus. En als je dat niet kent, dan blijf je streven naar verandering. Eenvoudig omdat je niet tevreden bent met de huidige gang van zaken. Dat is wat het is. Heb je dat nog? En daar hebben ze nog een evolutieleer ondergelegd, die dan inhoudt dat alle verandering per definitie een verbetering is. Wat volstrekt onzinnig is, omdat het spot. Nou ja, laat ik zeggen, het is 100% in strijd met alle natuurwetten. In de natuur valt alles uit elkaar. Het wordt niet beter, het valt uit elkaar. Voor zover ergens wat beter wordt, is het altijd nadat iets ontstaan is in het begin. Dan ontwikkelt het zich. Dat heet opgaan. En daarna komt het tot volle ontplooiing. Dat heet blinken. En daarna heet het verzinken. Ik weet niet van wie de uitdrukking komt, maar hij is prachtig. Opgaan, blinken en verzinken. Dat is hoe het gaat. Dus enige ontwikkeling kun je in de natuur inderdaad aangeven. En die vind je hoofdzakelijk in het voorjaar. En dan in de zomer is het blinken. En daarna komt de herfst en dan is het verzinken. En daar worden de mensen ook melancholisch van. Enzovoorts. Dus als de blaadjes van de bomen vallen, krijgen wij weer allerlei rare mails in onze brievenbus. Enzovoorts. En soms brieven in de brievenbus. Want het is weer herfst. Ik meen het serieus. Dus er aan de hand. Oh, het is herfst. Het is, gaat alweer voorbij. Ja. Serieus waar, dat is de gang van zaken. Dat is met de wereld, met de mensen, met zijn gemoedsgesteldheid enzovoort. Dus allemaal dat, en dat gaat weer voorbij. Nou ja. En wat ons betreft, kijk, de volken zoeken deze dingen, zijn ze alle dagen mee bezig. Maar tot ons wordt gezegd, maar zoekt het Koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dat is de belofte. Heb je dat? Als u zegt, ja maar, dan staat hier al deze dingen, wat je eten zult, kleding enzovoort, zullen u toegeworpen worden. Alleen, dit is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat er niet bij staat dat wij er enige invloed op kunnen uitoefenen. De enige invloed die wij kunnen uitoefenen is deze van dat wij zoeken het Koninkrijk Gods. In dat geval ziet u dat het niet eens een algemene belofte is voor alle mensen, ook niet voor alle gelovigen, maar alleen voor degenen die zoeken het Koninkrijk Gods. Dus wat zou je elke dag doen? One day at a time, enzovoort. Zoeken het Koninkrijk Gods. En dit is dan de redelijk teruggehouden term, omdat je hier nog bent qua tijd in oud-testamentische tijd. Laten we zeggen, hier staat niet vast. Het is niet geopenbaard, hoe zeg je zoiets? Of Israël of het Joodse volk tot geloof gaat komen of niet. Wij weten het wel, het staat in het Oude Testament, als je dat goed bestudeert, maar ze krijgen een eerlijke kans. En dus kun je hier niet zien hoe het precies is. Maar na de opstanding van Christus lezen we bij Paulus in Colossense dezelfde uitdrukking met een kleine variant. Want dan heet het niet, zoek eerst het Koninkrijk Gods. Zoek het Koninkrijk Gods, maar zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods die uw leven is. Dat is hetzelfde, maar nu in de volle, binnen de volle openbaring van gemeentelijke waarheid. Maar ook in niet-gemeentelijke tijd in andere bedelingen, dus om zo te zeggen. Zelfs in voorgaande geldt dit. Zoek het koninkrijk Gods. Richt je daarop. Dam je op het woord van God, de beloften Gods enzovoort. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dat is dus specifiek gericht aan gelovige mensen. Daar staat er ook meteen achter. Vrees niet, gij klein kuddeken. In het Oude Testament wordt gesproken over één volkje. Dat is dan in verband met Israël. Een volkje Israëls. Enzovoorts. Ja, het heet een gelovig overblijfsel. In de Engelse term is gewoon de happy few. Of de chosen few. Maar de kleine bevoorrechte groep. Maar eerst een kuddeken. Met een herder natuurlijk. Want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Dit is de neutrale term. Het koninkrijk te geven. Want je kunt je natuurlijk afvragen of het betekent het koninkrijk ingaan. Of het koninkrijk erven. Mijn ervaring is dat je het onderscheid tussen koninkrijk ingaan en koninkrijk erven eigenlijk pas echt tegenkomt in de brieven. En niet eerder. Galaten of zo, weet u wel. Maar die zullen het koninkrijk niet beërven. Op grond van hun zonde, ja, maar daar kunnen ze niet door verloren gaan. Dus ze gaan het koninkrijk wel in, maar ze erven het niet. Maar in de evangeliën heb ik dat verschil nooit echt kunnen vinden. En dat vind ik dus hier ook. Het wordt in het midden gelaten. Maar wat ons betreft, wij zouden het niet maar ingaan. Wij zouden het zelfs erven. En alles uw vaders welbehagen. Elders heet zoiets, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf om, enzovoorts. Dat is een zin uit Efeze 1 of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat het Gods welbehagen is. God doet naar zijn wil. En zo ligt dat nou eenmaal. Wij hebben daar verder geen invloed op. Maar wij behoren tot dat kuddeken waar de Vader het koninkrijk aan geeft. En dan staat er, verkoop hetgeen ge hebt en geeft aalmoes. Maak uzelf buidels die niet verouden. Dat is hetzelfde als maak u een schat die niet afneemt, want dat staat erachter. In de hemelen dus, daar de dief niet bij komt, nog de mot verderft. Want het idee is dat eventueel hier op aarde gedane werken een resultaat hebben bij God. In de zin van dat wij daarvoor loon zouden ontvangen. Dat geldt niet alleen voor ons als gemeente in onze bedeling. Dat is de algemene gedachte. Ook die uit Prediker die zegt, maar je zult komen in het gericht. En dat gaat niet alleen maar of iemand behouden is of niet. In de zin van wedergeboren is of niet. Dat gaat wel degelijk over loon en eventueel over straf enzovoorts. Heeft wel degelijk van doen met het praktische leven van de mens. En dat is dan meteen ook weer het eind van het fatalisme. Je ontkomt er nooit aan. Dat heerst nou eenmaal onder de mensen. De gang van zaken in de wereld is zodanig dat het individu zegt, ik kan er niks aan doen, ik ben machteloos, ik zou wel willen, maar het verandert niet. Wij knokken ons dood, maar het helpt niks. Nee, het helpt ook niks.
Af en dat wat bestaat van een vredietigheid, klein keuken is het dan een heenwijzing van dat eigenlijk allemaal een klein gelovig overblijfsel, een gelovig overblijfsel is. In plaats van een hele grote.
Zelfs twee keer. Want in absolute getallen, om zo te zeggen, is die kudde misschien wel erg groot. Maar verhoudingsgewijs op de wereldbevolking is het een overblijfsel. De Bijbel spreekt uitsluitend maar over, het is verhoudingsgewijs weinig. Dat wat overblijft. Een rest, de ontkomenden. Degenen die uitgegaan zijn buiten de legerplaats. Dat kan alleen als de legerplaats meer mensen bevat dan degenen die er buiten zijn. Want anders heb je de legerplaats verplaatst. Begrijp je? Het is een minderheid. En dan, omdat je dat nou vraagt, dan nog maar er een eroverheen. Want het blijkt dat je zelf zou kunnen spreken Het is geen Bijbels jargon. Maar je zou zelfs kunnen spreken over een overblijfsel binnen het overblijfsel. Want kijk, als Israël als volk verlost wordt uit Egypte, dan is dat een volk van ontkomenen dat genade heeft gevonden in de woestijn. Dat staat niet in Exodus, dat staat in Jeremia, geloof ik. 3, denk ik. Maar goed, laat maar. Dan is Israël dat volk van overgeblevenen, van degenen die ontkomen zijn aan het oordeel enzovoorts. Maar daarna lezen we uitdrukkelijk, met name in het Nieuwe Testament, over dat een deel daarvan, slechts een deel daarvan, een minderheid daarvan, daadwerkelijk in het beloofde land aankomt. De erfenis binnengaat enzovoorts. Nou ja, en minderheid. Het waren er maar 2 van de 600.000. Dat is daadwerkelijk een minderheid. En dat is onder gelovigen ook. Het aantal echte christenen is natuurlijk niet zo groot, denk ik. Voor zover wij kunnen inschatten. Ik denk niet dat wij het kunnen inschatten. Maar als ik het moet doen, denk ik, nou, er zijn veel die zich christenen noemen. Maar ik ken nog wat christenen die stokongelovig zijn. Karel ook trouwens. Je kent ze ook, hè? Terlinde, ja. Die. Mooi voorbeeld. Man is beroemd, dus ik kan het mooi gebruiken. Maar stokongelovig in de praktijk. Maar goed, voor zover er wedergeboren christenen zijn, moet ik u zeggen dat de meerderheid daarvan blijkbaar ook niet de minste interesse heeft in het koninkrijk Gods. Ze hebben belang bij hun eigen koninkrijk en hun eigen leven en eigen omstandigheden hier op aarde. En denken zelfs dat de Heer daar belang bij heeft. Die lezen hun Bijbel niet. Ofwel, maar ja. Die ken ik ook, die lezen hun Bijbel elke dag zelfs een paar keer. En ik roep altijd, ja, en aan de manier waarop ze dat doen, hoor je dat ze geen idee hebben wat ze lezen. Maar ze moeten dat, dat is ritueel, dat doen ze dan. Dus ja, dat noem ik geen lezen, want lezen is verzamelen, hè. Dat is, heb ik u dat wel eens verteld? Ooit heb ik een opleiding gehad voor radiotelegrafist. Dan moest je seinen en zo, weet je wel, met zo'n steinsleutel. En andersom. Dat wil zeggen, kreeg je het op je kooptelefoon, dan moest je opschrijven wat je hoorde. En dat schreef je dan op, maar je had geen idee wat je opschreef. Het waren alleen die tekens, die letters, of cijfers die voorbij kwamen, die schreef je dan op. Maar je had geen idee van woorden, had je niet. Die waren er trouwens ook niet. Het waren gewoon lettercombinaties, gewoon voor de oefening. Maar wat je schreef, dat maakt het niet uit. En zo kun je lezen. Het overkomt mij ook dat ik s'morgens ben ik heel actief. Dan polt het in mijn hoofd. S'morgens krijg ik de beste ideeën. Wacht ik altijd tot het overgaat. Maar goed, maar dat is echt waar. En dan kan ik op de rand van de bed blijven zitten. En dan heb ik niet de minste behoefte om op te staan. Ik ben druk. Heel druk. En dan, zo gaat het. En daarna ga ik ontbijten en de krant erbij lezen enzovoort. En dan lees ik dat en ik lees echt wat er staat, alle woorden. En dan denk ik, wat heb ik nou gelezen, joh? Want mijn gedachten zijn heel erg anders. En dan probeer ik het weer. En bij de tweede keer lukt het ook niet. Dan moet eerst die gedachten stopzetten en je kunt lezen. Dat kan dus, hè. Je kunt zelfs hardop lezen, voorlezen, zonder te weten waar het over gaat. Hoewel me dat meestal overkomt bij het lezen van gebruiksaanwijzingen. Maar dan roep ik altijd, het is wel Nederlands. Ik heb geen idee wat er staat. Nou ja, dat terzijde. Maar met de Bijbel gebeurt dat ook. En soms ben ik cynisch genoeg om te denken dat die lui die zo nodig echt moeten vasthouden aan de Statenvertaling. Maar dat doe ik natuurlijk ook. Vasthouden aan de Statenvertaling. Dat ze dat doen omdat ze dan zeker zijn dat ze niet begrijpen wat er staat. Nou ja. Ja, het is een raar verhaal natuurlijk. Maar toch denk ik dat soms, ja. Je zal het zomaar in gewoon Nederlands vertellen. En dan schrikken ze zich wezenloos. Hè? Nou ja. Laat maar. Maar het is een klein kuddeke. Een minderheid. Dit is wat in Jesaja, is het nog één of is het al twee, staat. En wat door Paulus wordt aangehaald in Romeinen hoofdstuk 9 of hoofdstuk 10. Dat weet ik niet meer precies zo uit het hoofd. Van zand der zee, van de sterren der zee. Want zo zal toch slechts het overblijfsel. Oké, dat is een wat opgetrokken vertaling, maar het staat er wel. Zo zal toch slechts het overblijfsel behouden worden. Heb je dat nog? En anders heb je natuurlijk Joël 2, het laatste gedeelte. Want het gaat daar over de verwoesting van de Joodse staat, inclusief Jeruzalem. En dan staat er, maar te Jeruzalem zal ontkoming zijn bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Daar staan minstens twee verschillende woorden. Er zijn er vier, maar minstens twee verschillende woorden voor dat overblijfsel. Het is maar een deel en per definitie een minderheid. Vandaar de Engelse term, the chosen few. En dan dikwijls nog verbasterd tot happy few. Het is maar een minderheid, een kuddeken. Want u weet wel, een boom, het is ook Jesaja, geloof ik, een boom vol. Maar het zijn maar twee of drie beziën, staat er dan, bessen, vruchten, in de opperste twijg. En voor de rest is er niks meer. Zie? Een overblijfsel, een minderheid. Vrees niet, gij klein kuddeken. Legendarisch is trouwens de uitdrukking, als de Heer komt, dan zal hij dan nog geloof vinden op aarde. Nou ja. Vrees niet, gij klein kuddeken, want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. En dus, verkoop hetgeen gij hebt, geef aalmoes, maakt u zelf buidels die niet verouderen, een schat die niet afneemt in de hemelen. Met andere woorden, wat je hier op aarde hebt, nou ja, dat is van minder belang. En als je dan toch zo nodig een schat zou verzamelen, dan in de hemelen staat er een buidel. Schat in de hemel. En het komt onvermijdelijk bij de uitspraak die we ook uit Matthäus kennen. Want waar uw schat is, vers 34, al daar zal ook uw hart zijn. Want zoals Matthäus 6 ook zegt, schat hier op aarde, daar komt de dief bij. En er komt de roest bij. En de mot. En er komen meer dan twee motten in. Nou ja. De mot en de roest, en dat, maar dat is nou helemaal zo. Dat is ons leven hier op aarde. Ik roep het al jaren, wij doen niks anders dan strijden tegen het verderf. Wie komt er in vredesnaam op een idee dat alles vanzelf beter wordt? De evolutie. Wat ik nou van de week weer was voor onzin, over dat het tegenwoordig over olifanten zijn die geen slagtanden hebben. Dat is de evolutie. Maar heeft iemand uitgevonden. Die heeft er heel lang voor doorgeleerd. De olifanten zijn zo verstandig om geen slagtanden te laten groeien. Want ja, om die slagtanden worden ze gedood. En met een vervolg erop, dat als daarna de stropers uitgestorven zijn, omdat er geen slagtanden meer zijn, dan krijgen de olifanten weer slagtanden. Ja. Het is niet eens van David Attenborough, maar van... Jongen. Ik moet altijd aan Einstein denken. Ik zei ooit tegen een van mijn neven, wat ik geloofde over hoe het heel anders in elkaar stak. Hij zei, maar dan krijg je wel problemen met Einstein. Maar ik, in ieder geval, Einstein ben ik helemaal mee eens. Die zei, er zijn twee dingen die zijn van hoogst elementair belang. Namelijk de oneindigheid van het heelal en de oneindigheid van de menselijke domheid. En die van het heelal zegt, hier ben ik niet helemaal zeker van. En die hou ik maar in. Dat, ik vind hem wel, hij is legendarisch. Maar jongen, hoe komen ze erbij? Nou ja. Vergadert u de schatten in de hemel, is het idee. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Hier wordt het omgekeerd, hè. Het is natuurlijk een vicieuze cirkel. Ons hart is in de hemel en dus verzamelen we daar een schat. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Naarmate wij de Heer dienen, zal ons verlangen ook gericht worden op de hemelse dingen. Waar Christus is aan de rechterhand Gods, enzovoorts. Want ja, daar ligt de toekomst. En die is nog beter, die van Wim Kok, dan wel zijn kleinkinderen. Hebben we die nog? Goed. Waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Maar, en dan komt hij, want als u dan vraagt, maar hoe doe je dat dan? De schat verzamelen in de hemel enzovoort. Nou, laat uw lenden om God zijn en de kaarsen brandende. Of de omgodding van de lenden ontleend is aan Exodus 12, dat weet ik niet zeker. Maar het omgod zijn van de lenden wil zeggen dat je je rok ophaalt. En wij mannen dragen geen rokken, behalve in Schotland, maar die hoeven ze niet op te halen. Kunnen ze ook beter niet doen trouwens, want die zijn al kort. Maar wat doen we? Maar het is iets lenden omgodden in de zin van dat je de benen vrij hebt om te gaan. Dat is het, hè. Lenden omgod en de kaarsen brandende, want dat gaat over licht. Misschien is die wel ontleend aan Psalm 19. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, enzovoorts. Kaars in de algemene betekenis van lichtbron, hè? Lamp. Laat uw lenden om God zijn en de kaarsen brandende. En gij, kijk, lenden om God wil zeggen gereed tot een wandel. En met de kaarsen brandende is het wandel in het licht. En zo ben je dan toch in Johannes 1. Wandel in het licht. En wanneer we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, enzovoorts. En indien wij zeggen dat we hem kennen en in de duisternis zijn, zo liegen wij. De waarheid is in ons niet. Dat is het. Laat uw lenden om God zijn en de kaarsen brandende, elders heet het. Wij zijn kinderen des lichts en kinderen des daags. In meerdere schriftgedeelten in het Nieuwe Testament, die trouwens dan gewoonlijk ontleend zijn aan, ik meen Jesaja 60. Maak u op, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de volken bedekken, enzovoorts. Maar over u zal de Heer opgaan, zal het licht opgaan. Wij zijn kinderen des daags. Laat uw lenden om God zijn, en de kaarsen brandende, in de zin van licht. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft. Om een of andere reden heeft men gemeend Gamos steeds met bruiloft te moeten vertalen. Dat is jammer. Ik heb het vandaag nog nagekeken, maar er staat dan in al die woordenboeken staat Gamos is bruiloft. Ja, inderdaad, daar wordt het altijd mee vertaald in de Bijbel. Dat is dus het Nieuwe Testament vanwege het Grieks. Maar Gamos is net zo goed gewoon een maaltijd, een gemeenschappelijke maaltijd. Eventueel een plechtige maaltijd, een feestmaal en daarom ook een bruiloft. Maar je kunt dus een Gamos hebben zonder bruid en zonder bruidegom. En gek genoeg, in de Bijbel kom je dat ook tegen, in onze vertaling. En dan staat er een bruiloft, maar je mist een bruidegom. Niet altijd, maar je mist altijd de bruid. Want die wordt nergens vermeld. Heb je dat nog? Het gaat dus niet meer om een bruiloft, het gaat om een maaltijd. En de overeenkomst tussen beiden is simpelweg dit, dat de maaltijd de uitdrukking is van verbondenheid, van gemeenschap, van eenheid. En de bruiloft is dat ook. De bruiloft maakt immers eenheid. Het is een echt verbintenis die tot stand komt. Enzovoorts. Maar het is één woord, gamos. Wanneer zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Wij zijn attent. Wees dan waakzaam. Enzovoorts heet dat. Wees wakker. Wees waakzaam in alles. En we zouden de Heer verwachten. Zalig zijn die dienstknechten welke de Heer als hij komt zal wakende vinden. Voorwaar ik zeg u dat hij zich zal omgodden en zal hen doen aanzitten toch gamers, toch een maaltijd. En bijkomende zal hij hen dienen. Zodat wij hier eigenlijk al, eigenlijk ook een uitbeelding vinden van wat wij noemen het laatste avondmaal. Waarbij men aan de tafel zat bij de Heer en waarbij hij hen diende. Hebben u dat nog? En daarna aten zij van zijn tafel. Dat is de beschrijving van onze tegenwoordige positie ook. Maar het geldt net zo goed voor de toekomst in de dagen van de opname van de gemeente, de wederkomst van Christus enzovoorts. Het gaat om de eenheid tussen Christus en de gemeente. En zo hij komt in de tweede waken en komt in de derde waken en vindt hen al zo zalig zijn dezelfde dienstknechten. Het schijnt dat men de nacht indeelt in perioden die men waken noemt of nachtwaken. Ontleend aan militaire praktijken. Van men moet wachtlopen, ook in de nacht moet zaakje bewaakt worden. En zo'n waken, dat is zo'n periode, een stint heet dat tegenwoordig. Een periode waarin ze iemand dienst doet en dan wordt hij afgelost enzovoorts. Ze hebben mij verteld dat ze de nacht indelen in vier waken, vier nachtwaken. Eerste, tweede, derde, en wat het maar is. Het zal wel. Want erg specifiek is dit niet, is ook niet de bedoeling van, denk ik. Het gaat erom dat ook als je niet weet wanneer de Heer komt, en strikt genomen weten we dat dus ook niet, wij zouden altijd leven in die verwachting van de wederkomst van Christus. Dat heb ik ook eigenlijk tegen die alarmerende berichten van, nou gaat het echt wel gebeuren. Ja, nee, nou kun je wel zien dat de Heer komt enzovoort. De tijden waarin wij leven, en ik bedoel de 2000 jaren, de tijden waarin wij leven, die worden natuurlijk in de Bijbel tevoren geschilderd. En ja, men kon altijd zeggen, ja, nou gaat het wel gebeuren. Nou moet het wel. Ik zal u er niet mee lastigvallen verder, maar ja, men dacht het in de Tweede Wereldoorlog ook. Hitler de valse profeet en Mussolini de antichrist. Waarom Hitler de valse profeet was? Ja, omdat hij een boek geschreven had. Dat is ook het zoeklicht. Ja. Iedereen werd erin meegesleept in dat soort dingen. Maar het is van alle tijden natuurlijk. In de Eerste Wereldoorlog heeft men dat natuurlijk ook geroepen. Heel Europa en de hele wereld op zijn kop enzovoort. En elke dag weet ik hoeveel duizenden doden. Serieus. Ongehoord allemaal. Ja, de Heer komt spoedig. De Heer komt spoedig. Ja. Maar het is al 220 jaar geleden dat we, heb ik dat hier laatst verteld of niet? Dat we hier in Nederland een andere kalender kregen. Hoezo? Hij zal mede de tijden en de wetten veranderen. Een complete reset. Een nieuwe jaartelling beginnen bij jaar 1. Het jaar 1 van onze vrijheid. Vanwege de Fransen die ons bevrijd hadden. Het jaar 1 van onze vrijheid. En toen werd het jaar ingedeeld. Heb ik het hier verteld of niet? Werd het jaar ingedeeld in 12 maanden van 30 dagen. Waarna je de 5 overhield. Maar goed. Toen maar. Antend. En elke maand van 30 dagen werd ingedeeld in 3 decaden van 10 dagen. Want een week van 7 dagen. Dat mocht niet. Hè? Dat is bijbels. Dat is oud. Tijden en wet veranderen toch of niet? Dus hebben wij hier gehad? In Nederland? Jazeker wel. En januari, februari, allemaal weg. Die maanden hadden oorspronkelijk alleen maar een nummer. Later kregen ze namen ontleend aan de, in het Latijn. Ontleend aan de seizoenen enzovoorts. Nee, ik weet het weer. Ik heb het in Amersfoort verteld. Toen kwam de afloop iemand naar me toe. Die liet mij een foto zien van een horloge die inderdaad niet 12 uren, maar 10 telde, de klok rond. En elke minuut was 100 seconden, geloof ik. Zoiets was het dan. Of zoiets. Ja, elke minuut was het. In ieder geval, jaren, dagen, alles totaal veranderd. Er moet ook wel iemand geroepen hebben, nou komt de Heer spoedig. Toch? Bovendien was het de afschaffing van alle menselijke overheid, inclusief God, onder het motto: Nie maître, geen meester. Nie roi, geen koning. Die hebben ze dan onder de guillotine gelegd. En ze was, en niet Dieu, geen God. Dat hebben ze niet vol kunnen houden. Maar strikt genomen werd godsdienst verboden. Ja, dat is niet echt gelukt natuurlijk. En ze hebben het ook niet lang vol kunnen houden. Maar toch, dat ging heel ver. Een reset. Maar ja, de wederkomst van Christus heeft niet plaatsgevonden. Dus je krijgt mij niet zo gauw zo gek. Nee. Er zijn echt gekkere dingen gebeurd. In ieder geval veel gekkere dan in onze dagen. Toen maar weer. En dat er gaat gebeuren. Jawel, natuurlijk gaat het gebeuren. En dat is spoedig gebeurd. Ja, maar hoe spoedig is dat? Weet ik ook niet. Misschien vandaag. Het zou best kunnen. Er is geen enkele Bijbelse grond om te zeggen dat het vandaag niet gebeurt. Dus ja, nee, daar geloof ik wel in. Ja, ja. Nou ja, toen zei iemand, ja, maar we moeten toch de wereld buigen voor die ene. Dan zeg ik, ja, heb je het wel eens gelezen in de Bijbel dan? Het begint met een beeld in Jeruzalem, maar het duurt niet lang. Dat houdt het hooguit 3,5 jaar vol. Dan bestaat er zelfs geen Jeruzalem meer. En dat is alleen maar lokaal. En daarna komt er zo'n beeld in Babel, waar ze allemaal voor een beeld van een beest enzovoort. Maar ik kom niet verder dan een 10-statenbond binnen het gebied van het voormalige rijk van Alexander de Grote. Daar ligt Amerika ook niet in. Daar ligt China ook niet in, om maar eens wat te noemen, over de hele wereld. Ik betwijfel dat. Dat het dominant is in de wereld, dat het een grote macht is. Ja, dat wel. En dat het de duivel is die een koninkrijk opricht, maar van de koninkrijk van de duivel staat dat het in zichzelf verdeeld is per definitie en dat het niet stand kan houden. En dat de duivel weliswaar regeert over die 10 staten en over die volkeren, maar dat de volkeren zich keren tegen het beest enzovoorts. Dus ja, ook dan krijgt hij het niet voor elkaar. Dus ja, ik vind het allemaal maar wat overdreven geroep altijd, maar ongehinderd door enige kennis van Bijbelse zaken. Of zoals die dominee zei, je weet wat die dominee, die schipper, gewoon visser, zoiets. Iets met dode vissen. Maar in ieder geval, die dan jammer de conduct uit de christenen vervolgd zullen worden. Ja. En waar haalt hij dat vandaan? Uit Openbaring 13. Ja, daar wordt gesproken over de nederwerping van Satan uit de hemel, maar dat gelooft die dominee niet. Er wordt gesproken over de komst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aan. Gelooft die dominee ook niet. Waar heeft die man het dan over? Heeft hij één tekst gevonden ergens? En dat gaat dan viraal, heet dat. Waarschijnlijk omdat een juffrouw in Friesland, dan zich er ook nog mee bemoeit. Ja, jongens, kom op, wat een wereld leven wij toch. Hè? Ik vind het onbegrijpelijk. Het zit me gewoon dwars. Ik vind het onbegrijpelijk, dat soort gedoe allemaal. Het slaat gewoon nergens op. Wij zouden gewoon, wat voor tijd het ook is, wat er ook in de wereld om ons heen gebeurt, heeft er niks mee te maken. Dat is onze zaak ook niet. Wat er staat is, laat uw lenden omgord zijn, kaarsen brandende en verwacht de komst van Christus. Dat is wat wij doen, dat is wat de discipelen deden. Daarna worden ze ervan beschuldigd dat zij dachten dat het in hun dagen al zou gebeuren. En dan moet ik weer zeggen, daar geloof ik niks van. Het gaat niet over dat ze het in hun dagen verwachten. Het gaat erom dat wij dat voor onszelf verwachten. De wederkomst van Christus. En terecht. Want die voorafgaande daaraan en inleidend tot de wederkomst van Christus vindt de opname van de gemeente plaats en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is inclusief de discipelen in hun dagen. Van hun dagen. Want die zullen eerst opstaan samen met ons die levend overblijven, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Want wij allen, zei Paulus, wij allen, niet jullie, wij allen zullen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zodat we niet de weg dragen. En dat is onze hoop. En dan vandaan kan er ook staan dat Christus in ons een goed werk begonnen is, dat hij zal voleindigen tot op de dag van onze dood. Echt niet. En toch houdt het een keer op. Maar het zal voleindigen tot op de dag van Christus. Omdat daar het resultaat geopenbaard zal worden. En daarom staat er gewoon, wij verwachten de wederkomst van Christus. En niet vanwege Mussolini, of vanwege Napoleon, of vanwege de Franse Revolutie, of vanwege Joseph Smith, of de van de Mormonen, of van de Jehovah's getuigen, of wat dan maar, wat ze allemaal maar bedenken. Ik vind dat niet een argument. Echt niet. De Bijbel moet je hebben, alleen Bijbelse argumenten. Nou goed. Maar wij leven dus zo. Met het idee van vers 40, want ik moet dringend ophouden. Gij dan zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Nou kan ik om het best doen om uit te leggen dat je die tekst, als je hem echt 100% nauwkeurig wil lezen, dat die tekst eigenlijk alleen maar kan slaan op de komst van de Zoon des Mensen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar daarna moet ik zeggen, dat daag me niet uit, anders ga ik u uitleggen dat het alleen maar kan slaan op de komst van de Zoon des Mensen 33 jaar later. Wanneer hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat is de komst van de Zoon des Mensen. Enzovoort. Maar ja, je kunt ook natuurlijk zeggen, de komst van de Zoon des Mensen is de algemene uitdrukking voor wat wij ook in algemene termen noemen de wederkomst van Christus. En de meeste van ons hebben geen niet de minste problemen om daarbij in te sluiten de opname van de gemeente. En dat bedoel ik maar. Als de Heer komt, ja, dan gaat de opname van de gemeente aan vanaf. En het blijft dus zo dat wij in afwachting van zijn komst hem dienen. En dus, logischerwijze, als gelovigen zijn woord bewaren. Daar gaat het vervolgens over. Maar ja, dat is de volgende keer. Hè. Dat is vanaf vers 41. De getrouwe en ontrouwe dienstknecht. Wat van ons verwacht wordt, is dat wij trouw zijn aan onze roeping. En hoe dat precies voor ons individueel is, dat zal verschillen. Dat leert de Bijbel ook. Maar collectief voor de gemeente moet gezegd worden dat onze enige verantwoordelijkheid is het bewaren van het woord van God. Daar zouden wij trouw aan zijn. Trouw aan wat blijft, logischerwijze. De oude Grieken zou je nou uitleggen dat het geen zin heeft trouw te zijn aan iets wat niet blijft. Dat kan namelijk per definitie niet. Trouw wil namelijk zeggen dat het blijft. Dus je kan alleen maar trouw zijn aan de waarheid. Als je geen waarheid hebt, kun je dus ook niet trouw zijn. Heb je die nog? Maar ik denk dat het ook een Bijbels concept is. Wij als dienstknechten Gods, ongeacht wie wij zijn, wij zouden trouw zijn aan deze bediening. Dat is ook wat Paulus dan schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 3. Als hij zegt dat wij als gemeente collectief zijn een tempel Gods, een huis Gods, een tempel Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En aan de Efeziërs schrijft hij dat wij de waarheid betrachtende zouden opwassen in alles. Niet maar dat wij zouden opwassen als kinderen Gods en de eenheid van de gemeente bevorderend. Maar wij zouden dat doen de waarheid betrachtende. In de zin van daar waar wij de waarheid dragen, betrachten. Daar waar wij de waarheid dragen, wassen wij op. En zo wordt de gemeente gebouwd. Ook in kwalitatieve zin. Meer daarover de volgende keer, want het is de hoogste tijd. Hemelse Vader, wij zeggen u dank te mogen leven in een bewustzijn, te behoren tot die kudde. Weliswaar en wellicht een kleine kudde, maar niettemin te behoren tot dat volk dat u zich verzamelt uit de volkeren. Voor uw naam. Een volk voor uw naam om als eerstgeborenen deel te hebben aan de heerlijkheid van hem die de eerstgeborene is. Aller creaturen. Wij danken u dat u ons geroepen hebt en gemaakt hebt tot uw kinderen, opdat wij ooit zonen zouden zijn en zouden delen in die erfenis waarover u spreekt in uw woord. Vader, het zijn dingen die wij niet bedacht hebben of hadden kunnen bedenken. Het is niet waarom wij gevraagd hebben, maar het is wat u ons bereid hebt. Wat u bereid hebt vanouds voor degenen die u lief hebben. En daarom, wij danken u dat we vanavond hier mochten zijn om ook deze woorden tot ons te nemen. Deze oude woorden, enerzijds ook deze eenvoudige woorden met betrekking tot ons praktische leven. Maar we danken u dat u ons oproept om inderdaad uit te gaan buiten de legerplaats, weliswaar uw smaadheid dragende, maar daarmee dan toch schatten verzamelend in de hemel. We danken u dat daar onze toekomst is. Dat daar onze Heer is. Dat daar onze erfenis ligt. En dat we daarna mogen uitzien. En daarom, Vader, we bevelen ons aan bij uw woord en de kracht van uw genade. Opdat dat woord in ons harten zou geplant worden. Opdat u dat zou doen. En ons zou veranderen naar de inwendige mens. Opdat daadwerkelijk uw naam ook in ons zou verheerlijkt worden. Amen.